huwelijksdienst beginnen met het zingen van psalm 100, vers 1 en 2. Deze twee psalmen zingen we staande.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Prijs de Heer met blijde galmen. Gij mijn ziel hebt, rijke stof. Wij zingen psalm 146 vers 1. De schriftlezing is uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, daarvan het 13e hoofdstuk. Wij lezen samen 1 Korinthe 13. Al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal of luidende schel geworden. En al ware het dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschap. En al ware het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette en de liefde niet had, zo ware ik niets. En al ware het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het dat ik mijn lichaam overgaf opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven. De liefde is langmoedig, zij is goedertieren. De liefde is niet afgunstig. De liefde handelt niet lichtvaardig, zij is niet opgeblazen. Zij handelt niet ongeschikt, zij zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmer meer. Maar het zij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden. Het zij talen, zij zullen ophouden. Het zij kennis, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind. Overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kinds was. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden, maar als dan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar als dan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie, doch de meeste van deze is de liefde. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. En wij willen samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord in deze bijzondere dienst. Getrouwe en ontfermende Heere in de hemel, u brengt ons op deze donderdagmiddag samen in dit kerkgebouw voor een bijzondere gelegenheid, omdat Erwin en Anneke vandaag hun trouwdag uit uw hand mogen ontvangen en deze dag ook biddend rondom uw woord willen samenkomen met de gemeente en u ook mogen danken voor de zegen die u aan hen gegeven hebt. Heren, wij mogen deze dag en het bijzondere gebeuren van deze dag zien in het licht van uw trouw en uw goedheid over hen. U hebt hun wegen tot elkaar geleid. U hebt hen liefde voor elkaar in het hart gegeven. En samen zijn zij tot de hartelijke overtuiging gekomen dat zij als man en vrouw in het huwelijk door het leven mogen gaan. Heren, wat is dat rijk, wat is dat groot, wat is dat goed van u, dat u in uw voorzienige leiding dit voorrecht aan hen geeft, dat zij samen met verwondering en dank uit uw handen mogen ontvangen. Wat is dat ook een reden tot blijdschap en dankbaarheid voor de ouders aan weerszijden en voor de verdere familieleden. Heren, wij mogen u ervoor danken dat u dit alles in uw genade aan hen geeft. En wij bidden tegelijk van u dat u met hen wilt zijn in de toekomst. Die toekomst is ons niet bekend. Maar wij mogen tot u komen met alle vragen en met alle vreugden. En we mogen het van u de Heere verwachten. Dat is het grote wonder. Dat u twee mensen die samen die door u bijeengebracht zijn in het huwelijk, dat u hun ook tot leidsman wilt zijn. Dat u hen ook wilt zegenen op de weg die ze samen gaan. Heren, laten zij dan die zegen biddend van u verwachten. En wilt u met hen zijn, Heren, Laat het hun hartelijk verlangen zijn om samen u te dienen, om samen in uw dienst te staan, om samen te leven, zo dat hun leven ook naar anderen toe iets mag weerkaatsen van het grote licht van uw ontfermende liefde. Wilt u zo bij hen zijn? En wilt u geven dat wij met elkaar gezegend worden, nu wij gaan luisteren naar uw woord? Wat kunnen we elkaar beter meegeven dan uw woord? Bij trouwdiensten mag dat woord telkens geopend worden. En we mogen in trouwdiensten vaak beloften horen van de hulp en de leiding die u toezegt aan twee gehuwden die het van u verwachten. En we mogen vaak ook luisteren naar gebeden die worden opgezonden en waarin uw zegen wordt afgesmeekt. We mogen ook luisteren, en dat is vanmiddag in het bijzonder het geval, naar de betekenis van de liefde, in het bijzonder ook toegespitst op de verhouding in het huwelijk. Heren, laat dat onderwijs voor hen tot zegen zijn. Laat het hun de richting mogen wijzen. En wilt u hun de leiding van uw Heilige Geest schenken, opdat dit woord ook in hun hart mag inhaken en opdat het hun leven beheersen mag. Zegen hen, zegen ons allen, o Heren. De ouders, en er zijn ook grootouders aanwezig, grootouders aan beide zijden van de moeder. Heren, wat is het een voorrecht dat ook zij deze vreugde van kleinkinderen mogen meemaken. Wat is het voor verdere familieleden, voor vrienden, voor bekenden en ook voor ons als gemeente een vreugde dat we deze dienst mogen ontvangen. Wilt u in ons midden zijn en wilt gij uw dienaar bekwamen en sterken, opdat hij uw woord mag brengen in getrouwheid, afgestemd op de gelegenheid van deze dag. En ook zo dat het voor ieder van ons een boodschap mag bevatten die wij meenemen en waar wij ernst mee maken. Wilt u naar ons horen, al het zondige dat ons aankleefde, ons vergeven, ons gedenken in de Zoon uw liefde, de Heer Jezus Christus, wiens komst in het vlees we deze weken weer gedenken. U wil ons zegenen in hem en verblijden door uw daden tot eer van uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu ter inleiding op de preek Psalm 84 vers 3 en 6... En tijdens het voorspel is er gelegenheid om uw gaven uit te reiken voor de Heere en zijn dienst in de ene collecte die gehouden zal worden. De Heere zegene u en uw feestgaven. Het woord is, heren, dat ik in deze dienst van huwelijksbevestiging u bedienen mag, kunt u vinden in 1 Korinthe 13, vers 4 tot en met 7. De liefde is langmoedig, zij is goedertieren. De liefde is niet afgunstig, de liefde handelt niet lichtvaardig, zij is niet opgeblazen. Zij handelt niet ongeschikt, zij zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. Na het amen van de preek zingen wij Psalm 133, vers 3. Erwin en Anneke, ouders van Erwin, ouders van Anneke, verdere familieleden, niet te vergeten ook de in leven zijnde grootouders, vrienden en bekenden van het bruidspaar, gemeente van Rotterdam-West. Dit is een dag van vreugde, speciaal voor jullie, Erwin en Anneke. Jullie hebben samen naar deze dag uitgekeken en er naartoe geleefd. Maar ook jullie ouders aan weerszijden delen als vanzelf in jullie geluk en vreugde. En ook verdere familieleden, vrienden en bekenden zijn blij met de blijden. Ook jullie dominee en zichtbaar ook jullie vorige dominee, de vorige dominee van Anneke en de kerkeraad daar. En ik denk velen met ons. Daar is niet alleen reden tot blijdschap, maar ook tot dankbaarheid. Dankbaarheid aan God. Immers, Het huwelijk is door God ingesteld. God heeft ook na de zondeval het huwelijk aan de mens meegegeven als een bloem uit het verloren paradijs. En het is aan zijn leiding te danken dat jullie, Erwin en Anneke, deze bloem vandaag uit Gods goede hand ontvangen. En daarom mag er een toon van dankzegging en lofprijzing van God de Heere in jullie harten leven. Een trouwdag is zoiets als een bekroning van de liefde die je voor elkaar hebt. En wat is het mooi? Dat je elkaar lief gekregen hebt, echt een geschenk van God de Heere, maar het vraagt tegelijk om een vervolg, om liefde, die te midden van alle spanning en strijd van het leven blijft en zich verdiept. Liefde blijft nu eenmaal niet vanzelf bestaan, maar ze moet onderhouden en gevoed worden. Dit vraagt om de hartelijke inzet, de positieve bereidwilligheid van man en vrouw in hun huwelijksrelatie. En vanmiddag wil ik samen met u nader op deze dingen ingaan vanuit het woord van God. De tekst las ik u reeds voor en het thema van de preek waaronder we dit alles kunnen samenvatten luidt: de liefde die houdt wat in. Het is een hooggestemd lied dat wij op deze hoogtijdag opgeslagen hebben. 1 Korinthe 13, ook wel aangeduid als het hooglied der liefde. Overigens gaat het hier niet speciaal over de huwelijksliefde. De liefde tussen man en vrouw in het huwelijk heeft een eigen karakter. Daar zit inderdaad een erotische kant aan. Dat is een liefde waarbij je verrukt bent over elkaar. Dan wil je helemaal van elkaar en voor elkaar zijn. Dat is een specifieke trek van de liefde in het huwelijk. Maar 1 Korinthe 13 spreekt niet over de eros, de liefde met een zinnelijk accent, maar over de agape, zoals dat in het Grieks staat. Dat is de liefde die zichzelf geeft aan de ander. De liefde die zo nodig zichzelf kan verloochenen. En zeer zeker is zulke liefde in het huwelijk nodig, broodnodig. En niet alleen de erotische liefde, maar ook en daarin doortrekkend de agape, dat wil zeggen de liefde die zichzelf wegcijfert. Ik zou zelfs kunnen vragen, als in het huwelijk die liefde niet functioneert, waar zal dat dan wel het geval zijn? En omgekeerd, wanneer de christelijke liefde de verhouding tussen man en vrouw doorstraalt, dan zal zo'n huwelijk ook iets uitstralen naar anderen toe. Liefde, echte liefde, komt bij God vandaan. De schrift zegt het ons, God zelf is liefde. En het wonderlijke is dat zijn liefde zelfs uitgaat naar zondige mensen die zijn liefde helemaal niet waard zijn. Wij wekken die liefde van God niet op. Wanneer je als twee jonge mensen elkaar lief krijgt, dan is dat omdat je wat in elkaar ziet, omdat je elkaar ontdekt, wederkerig, wek je die liefde op. Maar de Heere ziet in opstandige en afkerige mensen, zoals wij van nature zijn, niets aantrekkelijks. Wij lokken zijn liefde niet uit, maar wij bewegen hem veel eer tot toorn. En toch, dat is nou het wonderlijke, toch is Gods liefde op het geven gericht. En zijn grootste geschenk is zijn eigen zoon. Op het aanstaande kerstfeest mag het goede nieuws weer klinken. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wat een onvergelijkelijk grote liefde. En dan wil ik toch tussendoor de vraag stellen, zijn wij, zoals wij vanmiddag in dit kerkgebouw bijeengekomen zijn, al door die liefde van God in ons hart geraakt, zo dat wij met berouw en schuldbelijdenis voor God op de knieën gekomen zijn. En dat wij het geleerd hebben om ons in geloofsvertrouwen aan hem over te geven. Wanneer wij deze God, de heilige en rechtvaardige, tegelijk de levende en liefdevolle God, in een persoonlijke relatie mogen kennen, dan gaat die liefde ook in ons leven functioneren. Een liefde die op God en op de naaste gericht is. Paulus zegt in dit hoofdstuk prachtige dingen over de liefde. Dingen die ook en wel degelijk van belang zijn voor de verhouding in een huwelijk. En we willen samen de verschillende uitspraken met elkaar nagaan. Het is een handreiking met name voor jullie, beste bruidegom en bruid, een stukje apostolisch onderwijs, dat de autoriteit van de Heilige Geest draagt en dat aan ons allemaal de weg wijst. De liefde is langmoedig, zo lezen we. Dat betekent, de liefde heeft geduld met de ander. Die liefde kan verdragen. De liefde heeft een lange adem, zo vertaalt iemand. En moet dit facet vanmiddag speciaal genoemd worden? Je ziet als bruidspaar de dingen toch zeker van de zonnige kant. Bij zoveel overstelpend geluk en stralende vreugde kun je je niet voorstellen dat er ooit langmoedigheid nodig kan zijn. En bovendien besef ik dat jullie beiden als twee integere en beschaafde mensen het huwelijk ingaan. En dat is allemaal waar. En toch. Al heb je elkaar van harte lief en al wil je ook beiden een waardige en christelijke levensstijl onderhouden, zouden kleine misverstanden of meningsverschillen nooit eens kunnen leiden tot een botsing of een conflict. Wie loopt dit gevaar nu nooit eens? Maar de liefde is langmoedig. Dat wil zeggen, als de liefde op de proef gesteld wordt, dan laat ze het op het kritieke moment niet afweten. Wij laten ons dan niet meeslepen door een eventuele opwelling van boosheid. De liefde heeft uithoudingsvermogen. Ze wordt gedragen door trouw. De liefde is langmoedig en zij is goedertieren. Ze betoont zichzelf in vriendelijkheid, in goeddoen. Zij vergeldt kwaad met goed. Die langmoedigheid en die goede tierenheid of vriendelijkheid verlenen aan de liefde een onuitputtelijke kracht. De liefde is niet afgunstig. Je gunt aan elkaar van harte alles wat goed is. Je bent blij over het geluk van een ander. Alle jaloersheid is aan de liefde vreemd. De liefde handelt niet lichtvaardig. En men heeft ook wel verteld, en wellicht is dat beter, de liefde pocht niet of de liefde praalt niet. Nou, laten we eerlijk zijn, er wordt in onze wereld heel wat gepocht. Gepocht op wat ze bereikt hebben. Gepronkt met wat ze verdiend hebben. Zo'n houding stoot af en staat haaks op de liefde. Ik lees weer verder. De liefde is niet opgeblazen. Er is wel aanleiding dat de apostel juist hierop wijst. Het was een kwaad dat in die gemeente van Korinthe veel voorkwam. En opgeblazen mensen toen en ook nu willen meer lijken dan ze zijn. Wie opgeblazen is, verheft zich boven de ander. Zo iemand wil voor zichzelf bewondering afdwingen en geeft de ander aanleiding om zich minder waardig te voelen. Dat is in strijd met het ABC van de liefde. Het zou een verschrikkelijke ondergraving van een huwelijk zijn wanneer de ene partner zich meer of beter zou voelen dan de ander en dit uit zijn houding of uit haar woorden zou laten blijken. Dit waren zo enkele trekjes van de liefde, tot dusver alleen vanuit het vierde vers. U moet er eens op letten dat die genoemde trekken allereerst bij God gevonden worden en bij de Heer Jezus Christus. God is langmoedig wanneer hij zondaren gelegenheid tot bekering geeft. Hij is goedertieren in de meest diepe zin van het woord als geen ander. En wat betoonde de Heer Jezus een volmaakte liefde? Hij was niet afgunstig. Hij wilde het goede niet naar zich toe halen ten koste van een ander, maar juist omgekeerd. Hij is gekomen om zegen te brengen ten koste van zichzelf. Pralen en opgeblazenheid was hem innerlijk vreemd. Hij sprak: leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En wanneer jullie hem volgen, Erwin en Anneke, dan zijn jullie op de leerschool van de liefde. En die liefde zal het niet alleen tussen jullie tweeën te zeggen hebben, maar ook in de verhouding tot andere mensen. Die andere mensen, dat zullen in veel gevallen zieken zijn, die aan de zorgen van broeder Erwin of van zuster Anneke toevertrouwd zijn. En laat dan al die trekjes van de liefde nog maar eens voor jullie aandacht komen en leer ze in de kracht van Christus concreet maken in het leven van elke dag. En dan volgt er nog meer over de liefde. We gaan naar het vijfde vers. In vers 5 staat: zij handelt niet ongeschikt. We kunnen het ook iets vrijer weergeven: zij gedraagt zich niet ongemanierd. Nog iets vrijer vertaald, maar wel rechtdoend aan de bedoeling: zij kwetst niemands gevoel. Heel belangrijk is dat. Wie een ander lief heeft, weet zich te gedragen. Er zijn mensen die voor de buitenwereld één en al hoffelijkheid schijnen te zijn, maar die in de besloten kring van het eigen gezin zich zo anders ontpoppen, tyranniek of fanatiek. En dat wordt hier nu juist veroordeeld. Wie in woorden of daden grof en ongepast optreedt, verraadt gebrek aan liefde. Een christelijke man heeft respect voor zijn vrouw en de christelijke vrouw voor haar man. Zoiets laat je aan elkaar merken. En niet door allerlei overdreven gedoe, nou ja, misschien ook wel een keertje, maar dat laat je allermeest merken door goede omgangsvormen. De liefde zoekt zichzelf niet. In de liefde draait het niet om eigen belangen. Het gaat er niet om door te drukken wat we zelf mooi en goed en plezierig vinden en strelend voor ons ego. Maar we zoeken de ander en datgene wat voor de ander goed en heilzaam is. Onmisbaar, altijd reeds en zeker in het huwelijk. De ander staat centraal en het belang van de ander. In de hele manier van omgaan met elkaar, tot in de intiemste facetten toe, komt het uit: de liefde zoekt zichzelf niet. En ze wordt niet verbitterd. In de praktijk gebeurt het vaak dat mensen scherp worden en hatelijk in hun woorden, maar de liefde heeft wijzer geest en edeler gedachten. Zij rekent het kwade niet toe, zo zullen wij het slot van vers 5 al moeten opvatten. In de liefde blijf je de ander niet vastpinnen op wat hij op een bepaald moment verkeerd deed. De liefde houdt, om zo te zeggen, geen boekhouding van aangedaan kwaad. En weten jullie wanneer het makkelijk valt om op deze wijze te leven? Als wij oog gekregen hebben voor het feit dat God aan ons zoveel vergeven moet. En het wonder dat hij ons dat vele ook vergeven wil. Wie met zijn hart daarbij mag leven, zal de liefde betrachten. De liefde die het kwade niet toerekent. Nog meer voortreffelijke dingen worden er van de liefde gezegd. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid. Nu zijn we bij vers 6. Het woordje waarheid heeft hier de betekenis van rechtschapenheid, oprechtheid. En wanneer die in praktijk gebracht wordt, ook in de dagelijkse omgang tussen man en vrouw, in de grote en kleine dingen van het leven, wanneer de man weet wat hij aan zijn vrouw heeft en omgekeerd, dan geeft oprechtheid de toon aan. En daarbij is de liefde nou in haar element. Tussen haakjes, hier blijkt het spreekwoord dat liefde blind is, wel zeer de plank mis te zijn. Liefde ziet juist scherp en taxeert zuiver. En dan in het 7e vers besluit Paulus deze schildering van de liefde met een geweldige zin. 4 keer klinkt hier het woordje alle dingen. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. In de eerste plaats dus de liefde bedekt alle dingen. Hieraan zal wel ontleend zijn de uitdrukking de mantel der liefde. Als wij daaronder dan maar niet verstaan het goed praten van allerlei fouten bij een ander. Paulus zal het hier zo bedoelen. Er is geen ding, geen gebeurtenis, geen woord, geen gebaar of het speelt zich af onder het dak van de liefde. De liefde overkoepelt alle dingen. Dat houdt in. De liefde gaat voor niets uit de weg en ze laat zich ook door niets van haar stuk brengen, ook niet door het verkeerde dat wij bij anderen ontmoeten. De liefde is daartegen opgewassen. Deze christelijke levensstijl zal de eigen relatie beheersen in onze omgang en het zal ook onze omgang met anderen weerstemmen. Nee, in de liefde praten we niet alle dingen goed. Maar dan mogen we wel iets uitstralen van het koesterend licht van Gods barmhartigheid. Ja, dat is een hoge eis. Is het haalbaar om zo te leven? Jawel, maar dan onder die ene voorwaarde dat wij onze hulp en kracht daarvoor zoeken bij de Heere. Dat wij het zoeken bij de Heere Jezus Christus. En dat we altijd weer uitkomen bij hem die op Golgotha met zijn liefde zonde en kwaad bedekt. Achter zijn bloed bij deze heiland kunnen we bedekking en verzoening voor onze zonde vinden. Daar kun je van leven. En wanneer we daarvan leven, dan gaan wij ook zelf de gezindheid openbaren die in Christus Jezus was. Dan gaan wij aan het kwade niet wennen, maar dan leren wij het wel verwerken. Ten tweede, de liefde gelooft alle dingen. Betekent dat nou dat je lichtgelovig moet zijn? En dat je je maar alles moet laten wijsmaken als een naïef en wereldvreemd mens? Nee, dat niet. Daar kun je lelijk mee uitkomen. 2 keer bijvoorbeeld geloofde ik dat een arme stumper aan mij hulp vroeg. 2 keer bleek het echter een oplichter te zijn. Vinden we het vreemd dat ik er een 3e keer niet meer inliep? En toch, de liefde gelooft alle dingen. Dat betekent allereerst, de liefde gelooft in God. In zijn plan en in zijn werk. En daarom zijn alle dingen aan die God onderworpen en moeten ze hem dienen. Al kunnen er veel moeilijke en verdrietige dingen zijn. En ze worden ons op het huwelijkspad echt niet altijd bespaard, Erwin en Anneke. Dan blijft de liefde geloven dat het bij de Heere wel in orde is. Maar dan weten wij in de verhouding van mens tot mens ook vertrouwen te geven. De sfeer van de liefde is de sfeer van wederzijds vertrouwen. Dat gaat spontaan waar het goed zit. En verder, wanneer je met menselijke nood om je heen in aanraking komt, in het ziekenhuis of op andere plaatsen, dan weet je, er is geen situatie hopeloos en er hoeft geen mens, ook al is het misschien iemand, omdat ze in God en in Gods mogelijkheden gelooft. Ten derde, de liefde hoopt alle dingen. Wil dat zeggen dat je een optimistische kijk krijgt op de mensen en op de dingen? Nee, dat niet, want de mensen zijn zondaren, blijven het ook. En de dingen van het leven zijn doortrokken van de macht der zonde. Maar de hoop waarover hier gesproken wordt, is niet gericht op menselijke mogelijkheden, maar op goddelijke beloften. Wie hoopt in de christelijke zin van het woord, weet dat God eenmaal zijn rijk zal doen komen. En als wij door genade een burger van dat rijk mogen zijn, en daar komt het op aan, dan leren wij bewust naar die toekomst heen leven. Dat is nodig. Het leven ook van twee getrouwde mensen kent moeilijke periodes. Tegenslagen en beproevingen kunnen zich zomaar ineens aandienen. Je kunt er onder bedolven dreigen te raken. Maar de liefde hoopt. Wanneer we de Heere lief hebben, dan hopen wij, ook als ons pad door diepten en langs ravijnen gaat, dwars tegen alles in, het zal goed komen, want de Heere zal het goed maken. Ja, de liefde hoopt alle dingen. En dan nog tenslotte, de liefde verdraagt alle dingen. Laat ik hier nogmaals wijzen op de liefde, zoals die bij God zelf is. Gods liefde verdraagt alle dingen. Wat is de zonde een vernietigende en ontbindende macht op aarde? Je kunt er niet genoeg van onder de indruk komen. Maar Gods liefde is tegen de macht van de zonde bestand. Diezelfde God die als heilige rechter over onze zonde moet toornen, heeft tegelijk in zijn wondere liefde de wegen uitgedacht om de zonde te overwinnen. En dat is een onuitsprekelijk wonder. Uit die liefde moeten wij leren leven. Van die liefde moeten wij, dwaalzieke mensen, het hebben telkens opnieuw. En wie zich dat bewust is, vindt het steeds groter wonder dat de Heere met ons van doen wil hebben en wil blijven hebben. Zijn liefde verdraagt alle dingen. Ze houdt stand als wij tegenvallen. Maar wanneer deze liefde ons levensgeheim wordt, dan gaat ze ook ons leven doortrekken. Dan wordt het huwelijk een oefenschool in de liefde. Ook wanneer een man en een vrouw al enige tijd getrouwd zijn, kunnen ze weer nieuwe, onvermoede dingen in elkaar ontdekken. En dat kan vaak boeiend zijn. Misschien zal het soms moeilijk zijn. De meeste mensen hebben immers ook minder plezierige kanten aan hun persoonlijkheid. Al heb ik ze eerlijk gezegd bij jullie nog niet kunnen ontdekken. Niettemin blijft het recht overeind staan. Ieder mens is op een bepaalde wijze zondaar. De liefde zet echter nooit een punt, maar houdt vast. En deze levensstijl ga je als christelijk echtpaar ook naar buiten toe openbaren. De liefde verdraagt alle dingen. Ze houdt stand. Ook wanneer je in contacten naar buiten op narigheden en stekeligheden stuit. Alleen wanneer wij die alles verdragende liefde van God kennen, zullen wij uit kracht van die liefde het in praktijk kunnen brengen, alle dingen te verdragen. Bruidspaar en alle aanwezigen. Er worden hier prachtige dingen van de liefde gezegd. De liefde, niet maar in die algemene en oppervlakkige zin, zoals het zo dikwijls bedoeld wordt. Niet de liefde zoals die in veel populaire liedjes bezongen wordt. Maar de liefde die wordt aangestoken op het altaar van Gods liefde. Onderscheid dat alstublieft goed. Natuurlijk, wij kunnen ook buiten het kruis van de Heer Jezus om lief en aardig tegen elkaar doen. En we kunnen misschien voorop lopen in medemenselijkheid. En we menen het op onze manier nog eerlijk ook. Maar vergeet dat nooit. Dan ontbreekt de goede basis. Dan ontbreekt het fundament. Het is noodzakelijk voor ieder van ons. Dat wij God de Heere leren kennen met ons hart. Dat wij als zondige mensen voor hem schuldbeleidend op de knieën komen. En dat wij voor hem leren capituleren. En dat wij ons aan hem en aan zijn genade gewonnen leren geven. Dan wordt het offer van de Heer Jezus Christus onze toevlucht. En dan wordt die wondere liefde van God, die niet haak staat op zijn gerechtigheid, maar die daarmee in harmonie is, die wordt ons levensgeheim. En dat wil de Heere in het leven van u en mij doen. Hij kan en wil de vlam van liefde in ons leven aansteken en laten branden. En dat is liefde in de verticale verhouding tot hem, en liefde in de horizontale verhouding tot de naaste. En de naaste, dat is de mens die u het naast staat. En dan kunnen we ook nog spreken over de allernaaste. Nou, dan weten we het wel. Dan is dat heel eenvoudig, bruidspaar. Anneke staat aan jou, Erwin het naast. Erwin staat aan jou, Anneke het naast. En in die verhouding wil de liefde bloeien. Wat moet je daarvoor doen? Je hoeft er niet geestelijk voor op je tenen te gaan staan. Je hoeft er alleen maar voor op de knieën te komen. Heel ootmoedig. Zonder pretenties of gewichtig doenerij. Knielend voor de Heere. Dan zal hij jullie zegenen. En dan zal hij jullie nog nauwer door liefde aan elkaar verbinden. En die liefde zal openbaar komen in hartelijke wederzijdse trouw, in toewijding en overgave aan elkaar, en in het dragen van verantwoordelijkheid voor elkaar. En die liefde zal openbaar komen in het samenbeleven van vreugde en van droefheid. En laat dan alles wat in dit prachtige hoofdstuk over de liefde gezegd wordt, nog maar eens op jullie inwerken. Laat die liefde in al haar veelkleurigheid ook naar buiten uitstralen. Dan zal jullie gezin een geestelijke vitaminebron mogen zijn in een wereld die hoe langer hoe meer verkilt door liefdeloosheid. Ik denk aan uw ouders van weerszijde. En tegelijk denk ik aan die ene passage uit de tekst. De liefde zoekt zichzelf niet. Dit is ook een actuele uitspraak wanneer ouders zien dat hun kinderen trouwen. Wanneer ouders hun eigen belang en voordeel zouden zoeken, dan zouden ze allicht hun kinderen graag nog heel sterk aan zichzelf en aan het ouderlijk huis binden, ook al wonen die kinderen sinds jaren zelfstandig. Maar de liefde zoekt het goede. En daarom zult u als ouders blij zijn met het geluk van uw kinderen. En als grootouders met het geluk van uw kleinkinderen. De liefde, ook die van een vader en moeder tot hun kinderen, zoekt immers zichzelf niet. Ten slotte, de liefde geeft eeuwigheidsperspectief. Het begin van vers 8 zegt, en dat wil ik er toch even bij betrekken, de liefde vergaat nimmer meer. Nu zullen we dit wel goed moeten opvatten. Wij zouden geneigd zijn als we dit lezen te denken dat ook de huwelijksliefde meegaat tot aan de andere zijde van het graf. En dat is echter een onjuiste gedachte. En wij zullen de aardse verhoudingen niet mogen projecteren naar de andere zijde van het graf. Geredde zondaren die bij God thuiskomen, zullen elkaar niet lief hebben op de manier van een man en een vrouw samen in het huwelijk. Die relatie is prachtig, maar die heeft straks geen functie meer. Maar ze zullen elkaar mogen lief hebben als broeders en als zusters in de Heer. En dat is met recht iets geweldigs. Wanneer wij door genade uit God geboren zijn. En ik hoop het vurig van ieder van u. En indien niet, het kan nog. Dan mogen wij het tot onze troost weten. Dat de liefde tot God en de liefde tot de medegezaligde volmaakt zal bloeien in zijn eeuwig koninkrijk. En daarom willen we nu reeds in de liefde leven. En laat jullie huwelijk door de liefde, door deze liefde beheerst worden. Want waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuw. Wij willen samen luisteren naar het formulier om de huwelijke staat voor de gemeente van Christus te bevestigen. Overmits aan de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij, Willem Gerrit Ista en Adriane Jannigje Heijwegen, die uw echtelijke verbintenis in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, ook in uw harten verzekerd moogt zijn van de gewisse hulp van God in uw kruis. Zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is en dat hij een inzetting van God is die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hen bijstaan, gelijk hij beloofd heeft. En daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat erin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over de vogelen des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En God nam een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam, deze is ditmaal been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Men zal haar manninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere, overmits zij Adam zijn vrouw geschapen zelf toegebracht en hem tot een vrouw gegeven heeft. Daarmee betuigende dat hij nog heden ten dagen aan ieder zijn vrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heer Jezus Christus, die zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid giften en wondertekenen te Kana in Galilea, om daarmede te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden door allen, en dat hij de getrouwden zijn hulp en zijn bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat godzalig leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is, opdat de een de ander trouw zou helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere, opdat zij hun kinderen, zo zij die krijgen zullen, in de waarachtige kennis en vreze Gods, hem tot eer en tot hun zaligheid opvoeden. De derde, opdat een ieder alle onkuisheid en boze lusten vermijdende, met een goed en gerust geweten mogen leven. Want om hoererij te vermijden zal een ieder man zijn eigen vrouw hebben en een iedere vrouw haar eigen man. Alzo dat alle die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, en naar het bevel van God verbonden en schuldig zijn, zich tot de huwelijke staat naar christelijke ordening met weten en wil van hun ouders of voogden en vrienden te begeven, opdat de tempel van God, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel God schendt, dien zal God schenden. Ten derde zult gij weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord schuldig is te houden. Eerstelijk zult gij, man, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat gij haar naar uw vermogen verstandig leidende zoudt onderwijzen, troosten en beschermen, gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja, gelijk Christus het hoofd, de wijsheid, troost en bijstand van zijn gemeente is. Bovendien zult gij uw vrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Gij zult niet bitter tegen haar zijn, maar bij haar wonen met verstand, en aan de vrouw als het zwakkere vat haar eer geven, als die ook mede-erfgename der genade des levens zijt, opdat uw gebed niet verhinderd worden. En aangezien het Gods bevel is dat de man in het zweet zijn aanschijns zijn brood eten zal, zo zult gij getrouw en ijverig in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat gij uw huisgezin met God en met eer moogt onderhouden, en ook daarin boven iets hebt om aan de nooddruftige mede te delen. Ten andere zult gij, vrouw, weten hoe gij u naar het woord van God houden zult jegens uw man. Gij zult uw wettige man lief hebben, eren en vrezen, ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billig zijn als uw Heer, gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijke geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. De ordinantie van God om de man als hoofd te erkennen, zult gij niet tegenstaan, maar veel meer het gebod van God gehoorzaam zijn. En het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten en aan hun mannen onderdanig waren, gelijkerwijs Sarah gehoorzaam geweest is en haar man Abraham, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en in alle zedigheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld der zedigheid moogt geven. En wij willen nu samen gaan zingen Psalm 27, vers 5a. Mag ik u dan verzoeken om op te staan en om elkaar de rechterhand te geven? En dan wil ik u enkele vragen stellen. Allereerst u, Willem Gerrit Ista, bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw Adriana Jannigje Heijwegen hier tegenwoordig, haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouw onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, dat gij ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is hierop uw antwoord? Adriana Jannigje Heijwegen, bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Willem Gerrit Ista hier tegenwoordig en belooft gij hem lief te hebben, hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden, gelijkerwijs een vrome en getrouwe vrouw haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is hierop uw antwoord? De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geven u samen zijn zegen. Amen. Wij willen nu samen gaan zingen Psalm 138. Vers 3, en bij de negende regel knielt het bruidspaar. Daarna willen wij samen met hen en voor hen bidden. En daarna zingen wij het nog steeds geknielde bruidspaar, Psalm 121 vers 4 toe. Dus eerst Psalm 138 vers 3, daarna het gebed en vervolgens staande Psalm 121 vers 4. Almachtige God, Gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst, en van het begin gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij, en daarom hem een hulp die als tegenover hem zou zijn geschapen hebt, en verordend dat die twee waren één zouden zijn, en ook alle onreinigheid straft. Wij bidden u, aangezien gij Erwin en Anneke tot de heilige staat van het huwelijk geroepen en samen verbonden hebt, dat gij hun uw heilige geest wilt geven, opdat ze in een waarachtig en vast geloof heilig leven naar uw goddelijke wil en alle boosheid tegenstaan. Wil hen alsdan ook zegenen, gelijkerwijs gij de gelovige vaderen, uw vrienden en getrouwe dienaren Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen van het verbond, het welk gij met die vaderen opgericht hebt, de kinderen, als het u belieft hun die te geven, godzalig opvoeden mogen, ter eer van uw heilige naam, tot stichting van uw gemeente en tot uitbreiding van uw heilig evangelie. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere, in wiens naam bij ons gebed al dus besluiten, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Hoort nu samen de belofte van God uit Psalm 128, een lied Hamaalot. Welgelukzalig is een ieder die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt, want gij zult eten de arbeid uw handen. Welgelukzalig zult gij zijn en het zal u wel gaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijden van uw huis. Uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel, ziet alzo zal zeker die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen van uw leven. En gij zult uw kindskinderen zien, vrede over Israël. Onze lieve Heere God, vervullen u met zijn genade en geven u dat gij in alle godzaligheid, liefde en eenigheid, lang en heilig samen leven moogt. Amen. Dan mag ik nu de aandacht vragen voor de overhandiging van de huwelijksbijbel door broeder A. de Laat namens de kerkenraad van de gemeente al hier.
Erwin en Anneke, het is voor jullie vandaag een bijzondere dag. Maar ook voor ouders, grootouders, broers, zussen, familie en vrienden. Maar jullie mogen in het middelpunt staan vandaag. En dat is alles door Gods goedheid en trouw. Dat alles is overgebleven, dat heeft de Heer ons overgelaten uit het paradijs. Dat twee mensen elkaar mogen ontdekken. En dat de liefde dan mag gaan groeien en gaan bloeien tussen die twee. Maar wat rijk als er nu ook nog een derde bij betrokken wordt. Dat die liefde overspannen mag worden door de liefde Gods. Wat een wonder dat Hij onze leidsman wil wezen. En ons wil leren hoe we wandelen moeten. We hebben gehoord dat het huwelijk een instelling van God is, die hem behaagt, dat staat er. En daarom wil hij daar ook zijn zegen over geven. En jullie hebben ook te kennen gegeven dat het om die zegen gaat, anders hadden jullie hier niet in de kerk gezeten. En wat is het nu rijk als je zo met hem die nieuwe toekomst in mag gaan. En nu, wat verwachten wij, Heren, onze hoop is op U. En dan willen we Hem steeds meer en beter leren kennen. Bid persoonlijk maar ook samen, om dat waarachtige geloof. Dan kunnen we de Bijbel niet meer missen. En dan hebben we Zijn woord nodig. En dan is het Zijn getuigenis dat eeuwig zeker is en ons wijsheid leert. Dat woord, die Bijbel, met dat woord mag ik jullie nu overhandigen. Lees er veel in. Onderzoek het. En je zult het ervaren dat God geen bidder laat staan. Want des Heren werken zijn zeer groot. En wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. Zijn doen is enkel majesteit. Aanbiddelijke heerlijkheid en zijn gerechtigheid onendig. Onderzoek het en je zult het ervaren. Mag ik je met deze woorden de Bijbel overhandigen? Zingen we nu Psalm 119, vers 53, over dat woord: Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Psalm 119, vers 53.
En wij willen samen de Heere danken en bidden. Dankens en dienenswaardig God, aan het einde van deze dienst van huwelijksbevestiging mogen wij uw naam met dankzegging erkennen voor het goede dat u ons gaf, dat we hier bijeen mochten zijn met een bruidspaar, dat in het licht van uw woord en met een gebed in het hart de toekomst wil ingaan. Heren, we danken u dat uw boodschap mocht doorklinken. We willen het zondige dat ons aankleefde en het gebrekkige dat ons patte speelde genade vergeven. Ik wil uw woord met uw zegen kronen voor Erwin en Anneke, maar ook voor ons allen, heren. En dat we dat woord mogen bewaren in ons hart. En dat het vrucht mag dragen in ons leven. Ook wanneer uw weg met ons misschien een andere is. Dat kan ook gebeuren dat we in de kerk zitten. Maar dat we juist schrijnend herinnerd worden aan een lege plaats. Of aan een plaats die nooit vervuld werd. U kent ook in dat opzicht het stil verdriet dat gedragen wordt. En wilt u ook daarin nabij zijn. En met uw genade en met uw vertroosting. Heren, wilt u met ons allen blijven. Beveilig ons op onze wegen. En geef dat ook de avond een goede mag zijn. In ontmoetingen en bij felicitaties, heren. Dat het alles mag staan in het teken van de erkenning van uw goedheid en van de lofprijzing van uw naam. Heren, u wil ons horen in ons stamelen bidden en danken, niet om ons, maar alleen om die biddende en dankende hoge priester, de Heer Jezus Christus, de gave van uw liefde, uit genade. Amen. Wij zingen van Psalm 150 het eerste en derde vers. Nagehouden voorspel, willen wij dat staande zien. Na de zegen gaat de kerkenraad eerst met het bruidspaar voor korte tijd naar de kerkenraadskamer om op de gebruikelijke wijze met gebed en dankzegging daar ook te eindigen. En daarna is er gelegenheid hier om het bruidspaar te feliciteren. Neemt u er wel nota van. Dat is allereerst bedoeld voor de ouders en familieleden. En daarna voor diegenen die niet op de receptie komen. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heren en gaat aanstonds heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.